En van harte welkom bij een nieuwe podcast, Dosti Knows It All Team van de Week. Vandaag ben ik er weer met Dosti te gaan hebben over zijn 11 meest opvallende spelers. Dosti, leuk dat je er weer bent.
Ja, leuk dat ik... Zei je?
Leuk, je vindt het ook leuk dat je er bent?
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we doen het natuurlijk voor de mensen die luisteren en weer een beetje mijn visie op afgelopen weekend weer met de mensen te delen.
Ja, nee, dat is ook wat de mensen thuis willen. Dus daar gaan we lekker weer mee van start. Laten we lekker beginnen, gewoon zoals elke week, met de doelman. Die heb je daarvoor uitgekozen.
Ja, en de prestatie van afgelopen weekend van deze doelman was wel echt heel bizar. Ik heb gekozen voor Fraser Forster. Southampton die met 1-0 won van Arsenal. Nadat ze een week ervoor met 6-0 verloren van Chelsea. Dus er stond best wel wat druk op naar de ploeg van Hazenhoutel. Want ja, ze verliezen eigenlijk elk seizoen wel eens met hoge cijfers. Het lijkt wel een traditie. Weet je wel, vorig jaar 9-0 van United verloren. Seizoen ervoor 9-0 van Leicester. En dan nu zijn we in ieder geval progressie geboekt. Geen 9-0, maar 6-0. Maar ja, er stond wel druk op deze wedstrijd. En ze kwamen 1-0 voor. En... ja, daarna was Fraser Forster gewoon zo ongelooflijk goed. Die hield echt alle ballen tegen. En ook bij sommige momenten moest hij zich helemaal strekken. De bal soms zelfs nog achter hem. Dus moest hij echt helemaal nog echt diep gaan om die ballen eruit te pakken. Maar hij pakte echt alles. En hele bizarre reddingen met zijn voeten, met zijn handen. En hij was gewoon echt heel goed. En dankzij hem heeft Arsenal, Arsenal verloren. En dankzij hem heeft Southampton 3 punten gepakt. Want bij... veel keepers zouden deze ballen er echt niet uithalen. En deze Fraser Forster hield vorige week tegen Chelsea ook een aantal goede ballen tegen. Uiteindelijk kreeg hij 6 om de oren. Alleen, ja,
maar zonder hem hadden het er meer geweest, denk
ja,
ik.
Ja, zeker. En zonder hem hadden ze deze wedstrijd verloren. Want hij pakte echt een aantal schitterende ballen. En volgens mij, even kijken, in de tweede helft pakte hij 2 waar hij zich helemaal moest trekken. Terwijl ik ook nog het gevoel had dat die bal zelf nog iets achter hem kwam. Dus dat hij ook nog een klein beetje nog met zijn armen terug moest. Maar hij heeft gewoon uitstekend gepresteerd. En Southampton 3 punten erbij. Staan nu volgens mij in de top 10. En ze presteren eigenlijk gewoon heel erg prima. En ja, deze Fraser Forster afgelopen weekend gewoon heel belangrijk. En zorgt ervoor dat Arsenal nu dit voor de 3e keer op rij verloren heeft. En natuurlijk gaat bij Arsenal niet goed. Alleen dat ze deze wedstrijd verloren hebben. Kan je ook wel echt op het konto schrijven van deze Fraser Forster. Die gewoon... ja, gewoon bizarre redding heeft verricht en daarom Southampton deze wedstrijd heeft laten winnen.
Ja, wat ik zeker kunnen zijn carrière er niet bij te pakken. Hij heeft best wel een gekke carrière gehad natuurlijk. Hij heeft heel lang bij Celtic gespeeld, ging toen naar Southampton. Is de hele tijd eerste keeper geweest. Toen opeens eigenlijk zonder echte reden uit het elftal verdwenen en nu is hij weer terug. En ja, hij bewijst me weer eens waarom dat hij... waarom dat hij uiteindelijk de eerste keeper van Southampton moet zijn en eigenlijk ook gewoon tot de komende tijd zou moeten blijven.
Volgens mij was Angus Gunn de eerste doelman, een tijdje. En hij is een tijdje, volgens mij heeft hij, kan ik me nog herinneren, dat hij met Celtic de bekerfinale won. Dat hij volgens mij ook nog in die penalty-serie heel beslissend was en dat hij uiteindelijk op handen werd gedragen, ook door zijn trainer. Dus ja, het is gewoon een hele goede keeper en hij laat het gewoon ook weer zien. En ook vorige week in de 6-0 nederlaag pakt hij ook een aantal hele belangrijke ballen. En nu in een 1-0 overwinning in een toch cruciale wedstrijd. Want ja, als je na zo'n 6-0 nederlaag moet je wel reageren. En ja, dat Southampton deze wedstrijd wint, is 90% te danken aan de reddingen van Fraser Forster.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. Gaan we naar je rechtsback, dat is Danny Carvajal.
Ja, nou, hij ging dus goed voor zitten na de bekerfinale. Ja, ik balen naar de bekerfinale. Voor de mensen die niet weten, ik ben van Ajax, dus... ik was vrij gefrustreerd. Maar ik dacht, ja, ik ga wel even Sevilla Real Madrid meepakken. Want ja, ik ga hier natuurlijk ook dinsdag zitten. Dus een beetje voorbereid zitten natuurlijk. Dus ik ging die wedstrijd gewoon kijken. En Real Madrid kwam eigenlijk vrij vroeg 2-0 achter. Eigenlijk dankzij Eder Militao. Die bij de 1-0 stond hij in de muur. En dan opeens springt hij weg van de muur. En dan gaat hij in die hoek, valt hij erin. En bij de 2-0 staat hij ook helemaal verkeerd. En daar stonden ze 2-0 achter. Maar Real Madrid raakte eigenlijk niet in paniek. En nam het eigenlijk vrij vroeg naar die 2-0 weer over. En ik vond ze de rest van de eerste helft ook beter. Maar de tweede helft vond ik ze echt extreem goed. En toen kwam Sevilla ook niet meer van de eigen helft af. Ze waren vrij slordig, maar had ook te maken met het goede spel van Real Madrid. En deze Dani Carvajal was met 2 assists. De assist bij de 2-1 en de assist bij de 2-2. De assist bij de 2-1 was vanaf de linkerkant. En de assist bij de 2-2 was vanaf de rechterkant. En ik zat voor de wedstrijd even te kijken van, naar de opstelling. En ik zag dat Carvajal aan de linkerkant begon. Omdat ja, Lucas Vázquez begon op rechts. En Lucas Vázquez eigenlijk een, is natuurlijk vaak rechtsbuiten geweest. Maar die is sinds vorig seizoen, mede dankzij blessure leed van toen Carvajal, die geblesseerd raakte. En Real Madrid had wat blessureproblemen vorig jaar. Is hij toen als rechter wingback neergezet, of als rechtsback. Dus hij is toen deze wedstrijd ook weer gestart als rechtsback. Dus toen moest Carvajal op linksback starten. En ja, vanaf de linkerkant een assist, vanaf de rechterkant een assist. En ook heel essentieel in het harde werken, in het druk zetten, ballen veroveren. Ook op hoge posities op het veld. En ja, Real Madrid won die wedstrijd uiteindelijk nog helemaal teruggedraaid. Laatste paar minuten nog Benzema met de 3-2. Ja, en deze Carvajal met 2 assists heeft gewoon een hele belangrijke rol gespeeld. En daarom heb ik hem gekozen. En ook omdat ik voor de rest niet echt backs heb zien opvallen. Dacht ik, ja, deze Carvajal 2 assists. Belangrijk geweest. Ook in het harde werken en in het druk zetten. En daarom heb ik hem gekozen, want hij was daarin zeker de tweede helft heel belangrijk. De eerste helft had hij het ook heel moeilijk, net als de rest van de ploeg. Maar de tweede helft heeft hij, mede door zijn 2 assists en zijn harde werken, heeft hij uiteindelijk Real Madrid mede de zege bezorgd. Een hele belangrijke zege, want ja, Barcelona verloren. Uh-huh. En ze kunnen nu het kampioenschap aanraken, want dat gaat niet meer mis. Ze hebben concurrent kan je niet meer noemen, maar Sevilla was een van de die nog op plek 2 stond. Nou, die hebben ze nog op achterstand gezet. En nu hebben ze ook Barcelona nog meer op extra achterstand gezet. Het gat kan nu, als Barcelona de inhaalwedstrijd
wint, tot 12, dacht ik, toch?
12 punten als Barcelona de inhaalwedstrijd wint. Uh-huh. Dus dit gaat niet meer mis voor Real Madrid. En ze maken nog altijd kans op de dubbel. Hè. Champions League kunnen ze nog pakken. Uh-huh. En in de competitie is het klaar. Dus in de competitie kunnen ze de komende tijd ook spelers sparen. Ook voor de Champions League. Want City bijvoorbeeld, die zit nog midden in de titelrace. Nou goed, Liverpool heeft gisteren gewonnen. Liverpool met 4-0 gewonnen van United. Dus City moet nog moet eigenlijk winnen om weer de koppositie over te nemen. Dus die kunnen geen spelers sparen. En Real Madrid kan in de competitie spelers gaan sparen. Want ja, dat is klaar. Dat is een grote race. En daar is deze zege tegen Sevilla gewoon heel belangrijk in geweest. Deze Carvajal had daarin een belangrijke rol met 2 assists.
Ja, nou, heel mooi. Gaan we door naar onze centrale verdediger. Dat is Jonathan Gradi. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. En daar heb je ook nog wat statistieken bij.
Ja, ik ging zaterdagavond even kijken. Ik kijk altijd even het programma langs van welke wedstrijden zijn er. Toen zag ik Lille tegen Lens. Toch een leuke wedstrijd. Lille presteert matig en vorig jaar kampioen geworden. En dit seizoen presteren ze gewoon echt heel matig. Volgens mij staan ze 10e of 11e. Ze staan in ieder geval heel laag in de competitie. En Lens presteert eigenlijk gewoon nu in 2020 gepromoveerd. En ze staan nu stabiel 7e. Net als vorig seizoen. Dus heel knap dat ze eigenlijk gewoon 2 jaar op rij gewoon heel stabiel presteren in de Ligue. En afgelopen weekend wonnen ze met 2-1. De hele tweede helft hadden ze echt ontzettende moeite. Maar ik vond deze Jonathan Gradi vond ik heel erg goed. Want hij was heel goed in het vooruit verdedigen. En ook in het tussenkomen. Hij heeft echt alles gegeven wat hij kon geven. Bij heel veel voorzetten kwam hij ertussen. En ook in het vooruit verdedigen ballen veroverd. En eigenlijk gelijk van het begin van de wedstrijd zette hij eigenlijk de toon voor Lille. En ze kwamen toen met 2-0 voor. Maar ik vond Lille, Lens kwam met 2-0 voor, maar ik vond Lens niet per se heel goed spelen. Net voor rust werd het 1-2 en het was de hele tweede helft, was het tegenhouden voor Lens. Lille stond heel vaak op de helft van Lens. Lens kwam er eigenlijk niet meer uit en als ze eruit kwamen werd het niet goed uitgespeeld. En de hele tweede helft was het gewoon voor de verdediging van Lens, was het gewoon verdedigen. En die drie achterin, Danso, Gradi en Facundo Medina, die drie vond ik de beste mensen achterin. Die Danso die heel veel ballen wegkopte in de 16. En Medina en Gradi ook in het vooruit verdedigen, in zich te voorgooien, in de ballen veroveren, gewoon heel erg sterk. En de doelman vond ik ook heel erg sterk, want die pakte echt een aantal hele goede ballen. Die had ik bijvoorbeeld ook kunnen kiezen, alleen was voor mij wel duidelijk na afgelopen weekend dat ik moest kiezen voor Fraser Forster. Maar hij vond hem ook heel erg goed. Normaal gesproken is hij niet de eerste doelman bij Lans. Ik heb het over Farines. Normaal gesproken is hij niet de eerste doelman. Maar afgelopen weekend moest hij starten. Want normaal gesproken is Jean-Louis Lecca, of Lecca is de eerste doelman. Alleen hij begon op de bank. Hij kreeg vandaag deze wedstrijd de voorkeur. En hij was daarin heel belangrijk. Pakte bijvoorbeeld in de tweede helft nog een hele belangrijke bal van Jonathan Bamba, waar hij zich ook moest trekken. Maar ja, ik heb uiteindelijk gekozen voor deze Gradi. Want ik had ook kunnen kiezen voor Danso bijvoorbeeld, of voor Facundo Medina. Want ik vond ze, die drie achterin, vond ik echt heel goed. Maar deze man viel me eigenlijk vanaf minuut 1 op. En ik heb ook een paar statistieken van hem opgezocht. Want ik was wel benieuwd van, ja, wat maakt hem zo goed? En hij is heel goed bijvoorbeeld in het in progressieve passes. Dat zijn gewoon passes naar voren toe. Hè? Passes die je naar het doel van de tegenstanders geeft. En daar is hij bijvoorbeeld, staat hij hoog op het lijstje. Er staat één iemand, staat helemaal bovenaan het lijstje. Qua progressieve passes. En dat is Facundo Medina. Nou ja, goed, die speelt ook bij Lans.
Ja, en als we het hebben over progressieve passes, wat voor de leek, wat wordt er precies mee bedoeld?
Dat zijn passes vooruit. Passes die je vooruit speelt, richting het doel van de tegenstander. Dat zijn progressieve passes. Ja. Passes waarmee je lijnen kan breken, dus linies kan breken. In ieder geval passes die progressief zijn, dus richting het doel van de tegenstander. En daarin is deze Facundo Medina staat bovenaan het lijstje. En deze Jonathan Gradi staat net onder het lijstje. Bijvoorbeeld Facundo Medina geeft ongeveer 5,73 progressieve passes per wedstrijd. En deze Jonathan Gradi staat op 5,09. Dus daarin zegt wel heel veel dat zij aan de bal heel belangrijk zijn in het spel van Lans. Maar ook met het pasen in de laatste gedeelte van het veld. Is bijvoorbeeld Facundo Medina geeft ongeveer 6 pasjes per wedstrijd per 90 minuten op de helft van de tegenstander. Dus op de laatste gedeelte van het veld. En deze Gradé 5,52. Dus het is wel te zien dat. En ze staan allebei dus qua centrale verdedigers heel hoog op dat lijstje. Dus dat zegt heel veel over dat zij qua pasjes en qua progressieve pasjes en pasjes vooruit op de helft van de tegenstander, dat zij gewoon heel belangrijk zijn voor Lans. Omdat zij met hun pasjes natuurlijk linies kunnen doorbreken. Dat zij met hun pasjes maar meer situaties kunnen creëren. En dat is deze Facundo Medina en deze Jonathan Gradin zijn daarin gewoon heel erg belangrijk.
Ja.
En je hebt bijvoorbeeld Danso achterin staan. En Danso is ook echt de fysieke man. Degene die de man die dus de duels wint en dat soort dingen. Deze Medina en Gradin zijn toch wel meer de voetballende mensen bij Lans. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld
als je bijvoorbeeld vergelijkt met Virgil van Dijk, hoe verhoudt dat zich?
Virgil van Dijk. Ja, ik kan het wel even erbij pakken, die stats van Virgil van Dijk. Nou ja, goed, Virgil van Dijk is natuurlijk, speelde gisteren trouwens ook weer heel erg goed en tegen Manchester United. Maar als we gaan kijken naar bijvoorbeeld Virgil van Dijk en we pakken die statistieken erbij. Als we kijken naar paasjes. Het is natuurlijk wel heel anders natuurlijk bij Liverpool. Hè. Bij Liverpool is het toch. Hij is natuurlijk degene meer van de lange paasjes, Virgil van Dijk. Degene die veel meer de lange paasjes vooruit geeft op een van de lopende mensen bijvoorbeeld. Hè. Je ziet heel veel Sadio Mané, Salah die vaak natuurlijk diep gaan. En Virgil van Dijk is degene die de ballen natuurlijk vaak erachter legt. Hè, want daarin is hij natuurlijk ook heel erg goed in die. Aan de bal is hij natuurlijk heel erg goed met zijn paasjes. Maar deze Medina en deze Gradé zijn ook heel erg goed in het penetreren. Dus met de bal aan hun voeten. Dus aan de bal aan hun voeten gewoon het indribbelen. Dus gewoon progressief carries, noem je dat in het Engels. En dat zijn gewoon de aantal meters die je aflegt met de bal aan je voeten. Dus eigenlijk een beetje indribbelen, gewoon een aantal meters. En daarin staan zij ook allebei echt heel hoog. Een van de hoogste van de league. Dus zij zijn daarin ook heel erg belangrijk. En daarmee kan je bijvoorbeeld ook mensen uitspelen. En daarmee kom je ook op de helft van de tegenstander. Waardoor je dus inderdaad ook die paasjes kan geven in de final third. Omdat zij natuurlijk veel paasjes geven in het laatste gedeelte van het veld. Staan ze natuurlijk ook vaak ook wel wat hoger op het veld. Zodat het is natuurlijk ook iets makkelijker om die bal daar natuurlijk te geven. En daarin zijn zij natuurlijk vrij essentieel voor deze ploeg. En ik vind sowieso Lans dit seizoen heel erg goed. En ik ben wel fan van Medina en fan van Gradé. En die twee laten nu ook qua statistieken Want ik heb deze statistieken zitten opzoeken. En ze laten ook zien dat zij inderdaad gewoon echt essentieel zijn in ja, het spel aan de bal ook bij Lans.
Ja, en even over, om even terug te komen op gegradeerd. Hij is nu 29. Zie je hem nog verder doorgroeien naar een andere club? Of denk je dat Lans wel zijn plafond is?
Nou ja, ik vind dat hij daar wel goed zit bij Lans. Ik bedoel, ja. Als je kijkt hoe Lans presteert. Goed, en past perfect daar aan de elftal. Hè, in de driemans verdediging. Hij aan de rechterkant. Mm-hmm. Medina aan de linkerkant. Dan zo centraal achterin. Ik denk bijvoorbeeld dat... Aan de andere kant heb je Facundo Medina. Die kan nog wel een stap omhoog zetten. Dat vind ik... doet me een beetje denken aan Lisandro Martinez.
Oké, ja.
Ja, ook een Argentijn. Dus hij heeft ook echt de techniek en aan de bal heel erg sterk. Dus die zie ik nog wel een stap maken. Maar deze Gratter op zijn 29ste... Het zou eventueel kunnen, maar ik denk dat hij daar bij Lans gewoon heel goed zit. En ja, het elftal zit goed in elkaar. En Lans is natuurlijk wel een ploeg die vaker is teruggekomen in... Lans is natuurlijk wel vaker teruggekomen. Hè. Vorige week had ik bijvoorbeeld... Doucouré had ik in mijn elftal. Hè. En ik heb natuurlijk vaker ook over Jonathan Klaus gehad, over Seco Fofana. Daarom... Is Lans gewoon, gewoon een heel goede ploeg. En het staat gewoon goed in elkaar. En iedereen weet wat hij moet doen. En deze Gradet en Facundo Medina. Ja, zijn dus inderdaad heel belangrijk in een passes. Passes in de final third. Progressieve passes. Dus passes vooruit geven. En ook heel goed in het penetreren. Hè. Gewoon meters afleggen met de bal aan de voeten. En ook staan als je ook naar hun heatmap kijkt. Zie je dat ze gewoon de hele eigen speelhelft, dat ze daar nog heel vaak staan. Hè? Dat ze die heel vaak bespelen. En ook zelfs over de helft van de tegenstander komen ze heel vaak. Dus die twee zijn gewoon echt heel essentieel in het spel van Lans. En ja, je had het over Virgil van Dijk. Nou ja, goed, Virgil van Dijk is niet iemand die heel veel meters aflegt met de bal aan zijn voeten. Virgil van Dijk is degene die achterin de hele boel regelt. Staat achterin altijd heel erg goed natuurlijk, hè. Regelt de boel altijd. En hij is natuurlijk met de bal aan zijn voeten heel erg goed. Met zijn paasjes. Maar ook vooral heel erg veel met zijn lange paasjes. Is hij daarin heel belangrijk.
Ja, nou, dus, dan gaan we denk
deze,
ik.
Deze Gradet, ja. Valt me eigenlijk. Het hele seizoen valt de verdediging van Lans mij op. Mm-hmm. Alleen ik heb ze natuurlijk nu live kunnen voorzien. En live hebben ze me echt kunnen bekoren. Dus ik dacht, ja, ik ga nu maar even ook die statistieken bekijken. En ja, dit viel mij gewoon heel erg op. En daarin zie je wel dat ze gewoon, zeker met de bal aan hun voeten, dat ze gewoon een hele belangrijke rol spelen.
Ja, nou mooi. Kunnen we door naar onze laatste verdediger. We lopen lekker uit in de tijd. Ivan Perisic.
Ja.
Vertel, wat viel je op aan hem?
Ja, ik vind wel Ivan Perisic, die kennen we natuurlijk wel meer als... Als aanvaller en middenvelder. Aanvaller en middenvelder. Alleen hij speelt nu bij Inter in een vijfmansformatie als linker wingback. Dus iemand die de hele linkerkant bestrijkt. En als je de heatmap van hem bekijkt, zie je ook dat hij de hele linkerkant bestrijkt. Dat doet hij. Hij gaat de hele tijd heen en weer. Als je kijkt dat die hele linkerkant staat helemaal rood gekleurd. En wat hij natuurlijk heeft, en wat je ook heel erg opvalt, is bij Ivan Perisic, is touches in de penalty area, zijn aanrakingen in de 16 van de tegenstander. Zie je bijvoorbeeld dat Dumfries en Perisic staan top 2. Dus dat zegt heel genoeg over Inter, dat de backs van Inter vaak ook in de 16 komen. En daarin is natuurlijk ook in die cijfers te zien dat ze heel vaak ook in de 16 komen van de tegenstander. Want ja, ze staan top 2, zijn degene met de meeste aanrakingen in de 16 van de tegenstander. Ivan Perisic is ook degene met de meeste voorzetten als back in de Serie A. Nou, dat is te zien, want hij geeft echt ontzettend veel voorzetten. En hij geeft ook heel veel assist uit voorzetten. Nou, afgelopen weekend gaf hij ook weer een assist uit een voorzet. Gaf een voorzet vanaf de linkerkant, die werd heel knap binnengetikt door Lautaro Martinez. En hij is heel kopsterk. Hij is gewoon echt heel kopsterk. En waar hij ook heel erg goed in is, is druk zetten op de helft van de tegenstander. Hij verovert namelijk best wel veel ballen op de helft van de tegenstander. Dus hij is gewoon heel erg essentieel aan die linkerkant van Inter. En dat is ook de reden van Kostic werd heel vaak gelinkt aan Inter. Alleen, die zie ik niet meer komen, want ze hebben natuurlijk nu Robin Gosens. Nou goed, Robin Gosens kennen we van Atalanta. Alleen die komt gewoon helemaal niet aan de bak, omdat deze Ivan Perisic gewoon te belangrijk is voor Inter. En dat is in de cijfers te zien. Maar ook als je de wedstrijden van Inter gewoon los bekijkt. Wat ik natuurlijk eerst doe. Want ik heb hem niet gekozen op basis van deze cijfers. Ik heb hem gekozen op basis van wat ik van hem gezien heb afgelopen weekend tegen Spezia. En je ziet gewoon dat hij gewoon heel belangrijk is. Wat ik al zei, in druk zetten. Kopsterk. Komt vaak in de 16. Voorzetten gewoon. Hij geeft de meeste voorzetten ook. Zijn traptechniek is heel belangrijk. Nou ja, goed. Kostić is ook iemand die gewoon een hele goede traptechniek heeft. Maar ja, goed. Met Ivan Perisic hebben ze natuurlijk al zo'n speler die de hele linkerkant bestrijkt. Kostić was natuurlijk bij Groningen ook meer aanvaller. Is meer omgeturnd tot een wingback. Linker wingback. En dat is deze Ivan Perisic natuurlijk nu ook. En afgelopen weekend vond ik hem weer heel sterk. Sterk in de combinatie. Maar op een gegeven moment ook dat hij vaak vanaf de linkerkant naar het middenveld komt. En dan vanaf het middenveld probeert mensen uit te spelen. Dus gewoon langs mensen te komen. Daardoor zorgt hij ervoor dat hij mensen uit heeft gespeeld en maar meer situaties creëert. En daarmee gaf hij ook nog een goede paas op Correa. Die had dan eigenlijk de 0-1 moeten maken. Dus eigenlijk door zijn naar binnen komen poot hij zich aan, was een extra man op het middenveld. Daarmee kon hij mensen uitspelen en creëerde hij ruimte voor zichzelf en voor zijn ploeg. En daarmee had hij ook nog een hele belangrijke aandeel kunnen hebben in de 0-1, die uiteindelijk niet viel. Dat was echt een heel belangrijk moment als hij wel viel. Even later viel hij door Brozovic. Maar deze Ivan Perisic, ja, gisteren was hij ook heel erg goed weer in de wedstrijd tegen AC Milan. En ja, je ziet aan de cijfers en ook aan hoe hij speelt, dat hij gewoon een ontzettend belangrijke schakel is bij Inter. En dat is wel heel knap, nadat hij natuurlijk op een zijspoor leek te komen bij Inter. En nu dit seizoen is hij gewoon een van de belangrijkste spelers bij Inter. En dat vind ik mooi om te zien. Want ik vind Ivan Perisic echt een fantastische voetballer.
Ja, nee, dat is hij ook. Dat is hij ook zeker. Ik denk ook dat je. Ja, ik vind het jammer dat Robin Gosens nu minder aanzet is. Maar dat snap ik wel als ik dit voor jou zou horen.
Ja, Ivan Perisic is gewoon. Een hele belangrijke schakel in de ploeg. En wat ik al zei, ook zichzelf aanbieden op het middenveld. Want hij is natuurlijk ook middenvelder geweest. Hij heeft zich ook als aanvallende middenvelder heeft hij vaak gespeeld natuurlijk. Ook bij het nationaal elftal. En aan de linkerkant natuurlijk ook met zijn runs. Ook met zijn verdedigende werk. Maar ook met zijn kopkracht is hij heel sterk. Met zijn passes is hij heel sterk. Met zijn voorzet is hij heel sterk. Dus hij beheerst gewoon heel veel dingen om als wingback van Inter gewoon heel veel dreiging te verzorgen. En wat ik al zei, als je kijkt naar de touches in de 16 van de tegenstander, zijn Dumfries en Perisic zijn daarin 1 en 2. Ja. Dumfries is degene met de meeste touches op de 16 van de tegenstander. In de 16 van de tegenstander. Nou goed, we weten, Dumfries heeft een ontzettende loopvermogen. Die komt ook heel vaak in de 16 van de tegenstander. Dus dat verbaast je niet. Maar je ziet wel dus dat de backs van Inter gewoon heel belangrijk zijn. Ook in het komen, het naar binnen komen en in de 16 van de tegenstander komen. Dus deze Perisic heb ik natuurlijk ook gekozen omdat hij afgelopen weekend weer heel goed was. Maar ook gewoon het verhaal erachter dat hij gewoon dit seizoen heel belangrijk is voor Inter.
Ja, nou dat is mooi. Gaan we door naar het middenveld. We beginnen op rechtshalf. Wie staat daar?
Ik denk dat daar Yves Bissouma staat. Ik heb het lijstje niet voor me. Maar volgens mij, als ik me kan herinneren, stond Yves Bissouma daar. Maakt voor de rest niet zoveel uit. Iedere middenvelder komt toch aan te pas. Maar Yves Bissouma, zaterdagmiddag. Ik dacht, ik ga eventjes zitten voor Tottenham Brighton. En ik ga even, wat ik dacht is, we gaan het super trio voorin, Kane, Son en Kulusevski aan het werk zien. Want die drie zijn gewoon, de drie musketeers van Tottenham. Die zijn zo verschrikkelijk goed. En je ziet ook heel vaak dat natuurlijk Kane altijd naar het middenveld stapt, hè. Die komt heel vaak op het middenveld. En dan zie je dan heel vaak dat Son diep gaat. Dat Kulusevski diep gaat. En Kane is een van de beste spelmakers van de wereld. Als spits.
Zeker. Ja.
Dat is gewoon bizar. Het is echt niet normaal. Ja. Hij kan de ballen links en rechts neerleggen. En je ziet ook heel vaak dat als hij het middenveld inkomt. Dat Kulusevski en Son heel vaak diep gaan. Nou ja goed. Graham Potter kennen we natuurlijk allemaal. Tacticus natuurlijk van Brighton. Hele goede trainer natuurlijk. Hè. Hij heeft natuurlijk Brighton die... Het is volgens mij in 2017 gepromoveerd met
Chris
Hughton
toen nog.
Ja, en toen is
hij
weer Brighton.
Hij kwam in 2019. Toen was hij in dat tweede seizoen.
Dat kan gebeuren. Ik heb, dit heb ik niet goed uitgedacht. Maar goed, ik ben het ook vrij druk geweest met alles bekijken. Dus dat is me net ontgaan. Ja, maar goed, fijn dat je dan...
Gelukkig heb ik er.
Gelukkig ben jij er. Maar deze Graham Potter is gewoon heel belangrijk voor de ploeg. En als je kijkt hoe hij het heeft neergezet... staat gewoon heel vaak heel goed. En deze week stond weer heel goed. En je kon eigenlijk zien wat het plan was van hem. En dat was die drie uitschakelen. En als je die drie uitschakelt, dan blijft er weinig over van Tottenham. Want
ja, en wat is dan precies de rol van Bissouma daarin?
Ik ga dat zo vertellen. Want van, je moet niet verwachten dat het van Bentancur gaat komen. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je moet niet verwachten dat hij het spel gaat leiden of hij het spel gaat maken. Dus je weet, het komt van die drie af. Die drie stoppen. Als je gaat kijken naar voor Tarik Lamptey. Die stond tegenover Son. Nou, we weten allemaal, Tarik Lamptey is een van de grote talenten. Hij is snel, bloedsnel. Dus hij kan heel goed Son afstoppen. Want Son is snel, maar hij is ook heel snel. Dus hij kan Son bijhouden. Cucurella, aan de linkerkant, die stond namelijk als linkercentrale verdediger opgesteld. Cucurella is ook bloedsnel. Sterker nog, die is gewoon sneller dan Kulusevski. Dus elke keer als hij diep ging, ging Cucurella de hele tijd achter hem aan. En hij hield hem gewoon elke keer in qua snelheid. Dus daarin is Cucurella, die had ik bijvoorbeeld ook kunnen kiezen, is daarin Cucurella op Kulusevski. En Tarik Lamptey op Son is heel belangrijk geweest. Maar deze Yves Bissouma had de rol om Kane af te stoppen. Want ja, Kane komt heel vaak in het middenveld. En Yves Bissouma is daar degene die daar ontzettend veel ballen heeft weggehaald. Duels heeft gewonnen, ook van Kane. Vaak ballen van Kane afgesnoept. Maar ook op momenten als Tottenham druk zet op... ze hebben vaak ook druk gezet op Yves Bissouma. Maar Yves Bissouma raakt daar niet van in paniek, hè. Yves Bissouma kan prima onder de druk uitvoetballen.
Ja,
dus daarin is hij ook heel belangrijk, want... Je hoeft maar beelden te kijken. Volgens mij heeft Brighton zelf ook die beelden online staan op hun Twitter-account. Hij is echt iemand die ook onder druk kan uitvoetballen. Hij is ook degene met... Ook in de Premier League met een van de betere paasnauwkeurigheid in de Premier League. Maar hij is ook iemand die gewoon technisch heel vaardig is. En zich gewoon heel makkelijk onder druk kan uitspelen. Gewoon 3-4 man voorbij speelt. En zichzelf en natuurlijk zijn elftal uit de druk kan spelen. Waardoor zijn elftal ook rust krijgt. En dat is deze Yves Bissouma. Buiten dat hij natuurlijk alleen uit de druk speelt, is hij eigenlijk van het begin heel belangrijk geweest in het afstoppen van Harry Kane. En dat heeft hij uitstekend gedaan. En als je Harry Kane afstopt en je Cucurella stopt Kulusevski af en Tarik Lamptey stopt Son af, ja, dan houdt Tottenham niks meer over. En daarom vond ik deze Yves Bissouma speelde een magische wedstrijd. Echt, ik heb echt van hem genoten. En heel knap hoe Graham Potter dit natuurlijk heeft neergezet op deze manier. Om deze drie af te stoppen. Er zat een heel duidelijk idee achter. We gaan gewoon deze drie afstoppen. We gaan gewoon Kane, Son, Kulusevski afstoppen. En hebben we die drie afgestopt, dan houdt Tottenham niks meer over. En dan heb ik nu een vraag aan jou. Hoeveel kansen denk je dat Tottenham heeft gecreëerd deze wedstrijd? Hoeveel schoten op
goal? Ik heb die wedstrijd niet gezien. Maar als ik jou nu zo hoor, zou ik zeggen max 2.
Nul.
Nou, dan
ze hebben geen schot gecreëerd. En ze hebben de hele wedstrijd geen kans gecreëerd. Okay. En dat is mede te danken aan deze drie. Ja, ongelooflijk genoten van Tarik Lamptey met Son. Die Son het leven zuur heeft gemaakt. Cucurella die Kulusevski totaal de baas was. En deze Yves Bissouma die Kane werkelijk geen seconde de ruimte of de tijd heeft. En dat vond ik wel vaak. Vond ik dat wel. Verbaasde me wel bijvoorbeeld hoeveel ruimtes Kane kreeg vaak. Want ik vond dat Kane best wel vaak veel ruimtes kreeg om het middenveld in te stappen. En dat hij weinig echt werd aangepakt. Nou ja, Graham Potter heeft het gewoon echt uitstekend gedaan. En heeft deze Yves Bissouma gewoon op hem neergezet. En hij heeft hem gewoon compleet 90 minuten geneutraliseerd. En ook onder druk heel makkelijk de onderuit weten te spelen. En hij is ook heel belangrijk in het druk zetten. Want hij zet ook heel belangrijk in het veroveren van de bal. En tegenstanders onder druk zetten. En daarom vond ik deze Yves Bissouma echt fantastisch. Echt weergeloos goed. En als je gaat kijken naar een ploeg die hem kan gebruiken. Er zijn genoeg ploegen. En ik noem een ploeg die gisteren met 4-0 verloren heeft. Die, nee, ik zou iemand uit Oldenzaal even een telefoontje plegen. Even bellen. Dat deze Yves Bissouma die zou ongetwijfeld hoog op het lijstje staan van heel veel Premier League clubs. Dus waarschijnlijk ook van Manchester United. Maar ik heb echt genoten van deze Yves Bissouma. En voor mij was het vrij duidelijk. Eigenlijk al na 10 minuten dat ik hem zou noteren voor dit elftal. Want het was na 10 minuten al wel vrij duidelijk wat hij zou toevoegen in die wedstrijd. Dus echt genoten van deze Yves Bissouma.
Mooi. En als je dan, doen we natuurlijk altijd het elftal van de week, maar als je dan een trainer zou moeten aanwijzen, zou je dan ook deze week voor Graham Potter gaan?
Als je twee keer op rij, je wint eerst bij Arsenal met 2-1. Arsenal die natuurlijk wel iets minder draait, maar daarin vond ik ze ook heel sterk. En als je dan zo'n plan neerzet, dat je gewoon, je weet hoe goed die drie van Tottenham zijn, hè. Als je die drie zo kan neutraliseren, dat ze ook werkelijk geen schot hebben gecreëerd, gewoon geen kans hebben gecreëerd.
Uh-huh. Ja, dan heb je het goed gedaan.
Dan heb je het gewoon waanzinnig gedaan. En alle complimenten. Ja. En ze wonnen die wedstrijd uiteindelijk in de 90ste minuut. En nog door een van mijn paradepaardjes. Leandro Trossard. Die ik gewoon is een hele fijne voetballer. En ja, die maakt het eigenlijk de winnende. En dat verdiende ze ook, want ik vond ze eigenlijk veel beter dan Tottenham. En in het afstoppen, maar ook voetballend gezien. Dus ja, hele terechte zege van Brighton.
Nou, heel mooi. Gaan we door naar Italië. Want ik zie naast je Bissouma op het middenveld, Jerdy Schouten staat natuurlijk, de man die van Excelsior naar Bologna ging. En hij heeft toch voor mij als buitenstaander vrij geruisloos genesteld in de Serie A. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, zeker. Maar dat is niet de eerste Nederlandse middenvelder. Hè? Als je kijkt naar Drone, ook weer zo'n speler die zich geruisloos. Koopmijners doet ook
Hatenboer
fantastisch.
In principe ook.
Hatenboer. Ja, goed, Gozes is een halve Nederlander. Ja. Trouwens, maar pak
rekenen we erbij.
Is aan het letten niet op. Ik kan ze moeilijk het huis uitzetten. Dus helaas hoor je ze af en toe. Maar ze zijn
lekker laten liggen.
Ja, ze zijn voor de rest schattig geweest hoor. Ik bedoel, jij ziet ze waarschijnlijk niet op de achtergrond, hè Maurits?
Ja, ik zie ze.
Ze zijn heel lief. Alleen soms als ze iets te veel geluid maken of dan gaan ze een keer piepen. Maar goed, we leiden ons daar niet van af. Maar Jerdy Schouten. En over Bissouma gesproken. Dus, ik vind het eigenlijk wel een Bissouma light. Want
verkleinader.
Ja, ik vind hem ook heel erg sterk. Ook iemand die heel veel tussen komt. Er ook heel veel echt een tegenstander kan neutraliseren. Ik heb hem. Ja, een paar jaar geleden schreef ik voor FC Afkikken. Elfde van de week, hè? Dat weet je nog, hè? En toen deed ik dat natuurlijk voor de website. Mm-hmm. Toen had ik hem ook geselecteerd. Want toen had ik hem geselecteerd toen hij tegen Inter speelde met Bologna, tegen Inter. En toen neutraliseerde hij, in dezelfde wedstrijd neutraliseerde hij Alexis Sanchez, Christian Eriksen. En precies wat ik met Yves Bissouma, exact hetzelfde, die neutraliseerde Harry Kane. En hij is weer heel belangrijk geweest in, vanaf het begin op de juiste plek staan, ballen veroveren. En daarin de ballen gewoon bij de medespeler neerzetten. Het is geen speler die hele gekke dingen doet. Het is geen speler die hele rare dingen van hem zult zien. Maar hij is gewoon heel belangrijk voor de ploeg. Want hij is gewoon verdedigend gezien. Verovert ontzettend veel ballen. Staat altijd goed. Het is gewoon iemand die zijn voet uitsteekt. Ballen verovert en de ballen inlevert bij de spelers waar het moet. En daarin is hij gewoon heel belangrijk. En eigenlijk al jaren laat hij dit zien. En wat ik al zei, 2 jaar geleden selecteerde ik hem voor dit. En nu 2 seizoenen later voor exact hetzelfde selecteerde ik hem. Dus je ziet wel zijn rol, hoe belangrijk dat is en hoe. Ja, je hoort.
Hoor die twee weer gek doen op de achtergrond. Jongens, ik ben een podcast aan het opnemen, even stil.
Ja, ik kan moeilijk een spuitje geven, dat gaan we niet doen.
Dat gaan we niet doen. Maar even over Jerdy Schouten. Je schrijft nu een mooi beeld van hoe hij als voetballer is. Maar hoe zag je dat een afgelopen weekend? Hoe viel je daar in afgelopen weekend op?
Nou, heel veel aanvallen van Juventus neutraliseren. Dus als Juventus over de helft kwam, stond daar altijd Jerdy Schouten. Die staat overal op het veld.
Mm-hmm.
Is het gevaar links, staat hij links. Het gevaar rechts, staat hij rechts. Het gevaar in het midden, staat hij in het midden. Is het gevaar in de 16, staat hij in de 16. Maar hij zet bijvoorbeeld ook het eerste doelpunt op. Want hij is ook heel goed aan de bal. Het is niet iemand die aan de bal slecht is. Integendeel, hij is heel goed aan de bal. Kan oplossingen vinden. Is heel rustig aan de bal. Hij doet geen hele gekke dingen of zoiets, maar hij is gewoon heel erg rustig aan de bal en weet altijd wel een oplossing te vinden. En dat zag hij ook bij het eerste doelpunt, want hij ging een 1-2'tje aan.
Met Arnautovic, hè?
Nee, het was niet met Arnautovic. Het was met, wie was het ook alweer? Soriano was het.
Hij ging een 1-2'tje aan met Soriano.
Soriano gaf hem aan hem. Hij had goed zijn lichaam gebruikt. Deze Schouten, die gaf hem terug. Die tikte hem, kaas hem hier goed terug. En die gaf hem uiteindelijk op Arnautovic. De licht stond daarin verkeerd. Die vond ik dat hij een fout maakte bij die 1-0. Maar ook daarin was hij betrokken. Maar ook gewoon heel, heel erg rustig aan de bal. Je kan hem altijd aanspelen. Weet altijd de juiste man te vinden. Ook onder druk kan hij altijd de juiste man vinden. En ook over Jerdy Schouten. Ik kan ook de statistieken erbij pakken. Want ook over Jerdy Schouten heb ik statistiek opgezocht. Ja, deze Jerdy Schouten is gewoon tijd dat hij een stap omhoog gaat. En ik denk als je aan iedereen vraagt over Jerdy Schouten, dan zou iedereen beamen dat deze man een stap hoger verdient. Want hij is gewoon ontzettend belangrijk bij dit Bologna. En wat ik al zei, hij is gewoon heel goed in het staan waar het gevaar is. De gevaren neutraliseren, positioneel heel goed staan, ballen veroveren. Ja. Even kijken, als ik een paar statistieken van hem opzocht, dan staat hij bijvoorbeeld heel hoog. Paasjes onder druk, geeft hij ongeveer 10 paasjes onder druk per 90 minuten. Daarin staat hij, zijn er 10, dus het gaat om percentiel. Er zijn 10 percentiel mensen presteren dat beter dan deze Jerdy Schout. En dan moet je natuurlijk ook wel in rekening houden dat heel veel mensen ook niet spelen. Kijk, de beste speler die onder druk presteert is Milinkovic-Savic. Maar dat is echt van absolute wereldniveau, hè? Milinkovic-Savic hebben we het over. Hè? Dat is, Sergej Milinkovic-Savic is echt de absolute top. Weet je, want die wordt natuurlijk vaak, de absolute top, die wordt natuurlijk vaak in verband gebracht met grote clubs. Dat, dat hij daar boven staat, als hij geeft ongeveer 12 à 13 paasjes onder druk per 90 minuten. En deze Jerdy Schouten richting de 10. Richting de 10. Dat is gewoon echt fantastisch. Dat is gewoon echt goed. Dat zie je ook dat hij onder druk, wat ik al zei, hij raakt niet in paniek. En dat wat ik in die wedstrijd zag, zie ik dus ook in de statistieken terug. Hij raakt niet onder druk. Ook onder druk weet hij altijd de juiste man te vinden. De juiste afspeelmogelijkheid te vinden. En waar hij ook heel goed is het druk zetten is ook heel belangrijk in. Hè? In druk zetten. Dus als bijvoorbeeld het gevaar is en het komt op hem af, is hij ook heel goed in het tegenstander onder druk zetten. Het ballen veroveren. Want als je gaat kijken naar het onder druk zetten. Hij is een van de beste spelers die druk zetten. Succesvol pressure. Dus het aantal keer dat je succesvol druk hebt gezet op de tegenstander. Staat hij ook echt ontzettend hoog. Staat hij ook een van de hoogste. Er zijn namelijk maar 4% mensen die beter hebben gepresteerd dan hem. Dus daarin laat hij ook zien dat hij en in het druk zetten heel goed is. Degene die het beste druk zet is Stanislav Lobotka. En dat vind ik persoonlijk echt een hele goede middenvelder. Maar deze Stanislav Lobotka bijvoorbeeld heeft bij Ajax gespeeld. Dus daarin zie je ook wel dat hij daarin ook heel belangrijk is. Hè? Dat hij dat ook in de jeugd van Ajax heeft meegekregen. Hè? Dat onder druk uitvoetballen en druk zetten en dat soort dingen. Waarbij Ajax moet je natuurlijk heel veel druk zetten. Dus ook niet heel gek dat deze Stanislav Lobotka, vind ik persoonlijk ook een van de geweldige middenvelders uit de Serie A, staat daarin de hoogste met 39% succesvol pressures. En deze Jerdy Schouten staat op 35%. Dus je ziet dat hij ook in het druk zetten belangrijk is. Maar ook onder druk. Passes onder druk geven. Maar ook in intercepties is hij heel belangrijk. In het blokken van de bal is hij heel belangrijk. Dus, en in verdedigende opzicht is hij belangrijk. In het positioneel staal staan. Het veroveren van ballen is hij heel belangrijk in. Maar ook het onder druk voetbal. Dus als hij onder druk komt te staan, raak je niet in paniek. Kan hij altijd de juiste oplossing vinden. Maar dat is ook heel belangrijk in het druk zetten. En daarin laat hij wel zien dat hij gewoon een hele belangrijke speler is voor dit Bologna.
Mooi. En om even nog terug te komen op wat je eerder zei, dat Jerdy Schout een stap hogerop kan. Heb jij een club voor hem in gedachten waarbij hij nu het beste aan de slag zou kunnen?
AC Milan wordt vaak genoemd, hè. En als Frank Kessié vertrekt, zou dit prima een opvolger kunnen zijn voor Frank Kessié. Nou is Kessié wel meer iemand die wel iets aanvallender speelt dan hem. Dat is wel iemand die iets meer aanvallend speelt. Vaak speelt ook vaak laatst tijd op 10. maar ik denk dat de club als AC Milan wel. AC Milan moet je denken dat het wel een club voor hem kan zijn. Napoli zou een club voor hem kunnen zijn. Want ja, je hebt afgelopen weekend of afgelopen maandag bijvoorbeeld. Napoli speelde 1-1 gelijk tegen Roma. En je ziet in dat Lobotka speelde. Is altijd een hele belangrijke schakelclub in het middenveld. Want dat is een speler die je ballen vooruit speelt. Wat ik al zei, ook in het druk zetten goed is en ook onder druk goed is. En hij viel eruit. Hij viel met een blessure eruit. En het liep daarna een stuk minder bij Napoli. Dus op zich zou Jerdy Schouten ook voor Napoli een optie kunnen zijn. Want dan heb je een beetje, als Lobotka wegvalt, heb je met Jerdy Schouten een prima vervanger. Dus voor mijn part al is wel, denk ik, Lobotka nog net iets progressiever aan de bal, qua passes iets meer. Maar Jerdy Schout is gewoon voor veel ploegen en zeker boven in de Serie A gewoon een hele belangrijke schakel.
Ja, nou helemaal mooi. We gaan zien wat er van Jerdy Schout terecht gaat komen. Ik hoop hem ook in oranje te kunnen zien. Gaan we door naar je derde middenvelder, dat is Thiago.
Ja, weet je, alles wat je te zeggen hebt over middenvelders, dat is, dat kan je over Thiago nog keer 10 zeggen, want wat is hij verschrikkelijk goed.
Ongelooflijk, hè?
Ja, ik vond hem afgelopen weekend tegen City was hij de beste man op het veld. Maar ik vond hem tegen City al waanzinnig goed. Maar moet je voorstellen dat hij gisteren tegen United, en daarvoor heb ik hem niet geselecteerd, want ik heb hem alleen geselecteerd voor de weekendwedstrijden. Maar hij was gisteren tegen United nog een klasse beter. Dus dat zegt wel veel over dat hij... Dat hij gewoon nog meer te bieden heeft dan dat hij al geboden heeft. En als hij al meer te bieden heeft dan dat hij al nu al biedt... Ja, dat is niet normaal, want verschrikkelijk goed. Hij is gewoon in alles. Hij heeft gewoon ogen in zijn rug. En ook, ja, ik heb het over jij die schouten onder druk staan. Maar hij is niet onder druk te zetten. Dat is hij niet, want... Of hij speelt zich eronder uit, wat hij vaak doet. Of hij heeft al een oplossing gevonden. Voordat wij al gezien hebben waar de oplossing is, heeft hij die oplossing al gevonden.
Ja.
Hij is gewoon heel belangrijk. Hij denkt altijd een paar stappen vooruit. Hij is gewoon zo belangrijk aan de bal. Hij is gewoon echt de machinekamer van dit Liverpool. Alles begint bij Thiago. En ja, het is ook die kleine dingetjes, weet je wel, van Thiago. Gewoon net even dat kapje, of net even dat wegdraaien, of net even een man wegspelen. Of net even, gewoon net even die kleine dingen wat er soms zo heel simpel uitzien. Ja, het ziet er zo simpel uit, omdat hij dat al heeft bedacht. Dus hij weet al wat er gaat gebeuren, omdat hij al slim is. Dus zo, daarom lijkt het heel makkelijk. Maar dit zo denken, dat zijn er niet zoveel die zo vooruit kunnen denken als hij kan.
Ja.
Kimmich is ook zo'n speler die vooruit kan denken. Nou is Kimmich absoluut geen Thiago, zijn totaal verschillende spelers. Maar Kimmich is ook een hele slimme speler die ook heel erg vooruit denkt. Maar dat is deze Thiago Alcantara, is ook zo'n speler die zo slim is in het nadenken. En soms heb je het gevoel dat hij gewoon een dobbelsteen heeft als hoofd. Weet je wel, dat hij gewoon op alle hoeken van zijn gezicht, dat hij gewoon een oog heeft. Want hij ziet zoveel, alles op zo'n hoog niveau, zijn paasjes tussen de linies. Je zag ook bijvoorbeeld gisteren weer dat hij heel veel paasjes geeft tussen de linies, waardoor hij ook linies doorbreekt, linies overslaat en waardoor Liverpool daarmee nog dreigender kan worden. Onder druk heel erg goed. Altijd de oplossing weten te vinden, vaak ook vooruit, maar als het moet ook achteruit, hè, als dat de oplossing...
Ja, ga maar door, Tosti, ga maar door.
Ja, ik ga maar door, maar ik vind het wel grappig af en toe om die twee...
Ja, jongens, dus het geeft een extra ambiance aan de podcast.
Dit zijn mijn fans. Dit zijn mijn
leuk.
Fans. Nee, maar ik krijg meestal van hun krijg ik nog eens kritiek na afloop. Dit is gewoon kritiek die ze leveren. Ze vinden gewoon dat ik het niet goed doe.
Oké, nou dan doen we de volgende keer gaan we je parkieten lekker voor de microfoon zetten.
Ja, wil je ook een beeld? Nee, we gaan gewoon
door. Kunnen we misschien wel door naar onze laatste middenvelder?
Nee, ik ben nog niet klaar.
Nee,
ik ben nog niet klaar. Over Thiago, want ik heb ook over Thiago statistieken gevonden. als we gaan kijken naar Thiago bijvoorbeeld. Ja, hij is ook een van de beste passers van de Premier League. Dat is hij, dat is hij sowieso. Maar hij is ook heel erg goed in het aantal progressieve passers die hij geeft. Dus qua passers die hij geeft, gewoon qua meters die hij pas aflegt. Hè. Hij geeft ongeveer 1554 meter. Wacht even voor Maurits. Ik ga heel even deze twee beesten even. We pakken het weer op. Sorry hoor. Normaal gesproken zijn ze heel rustig, maar ik weet niet waarom ze vandaag zo gek doen.
Maar
we pakken het weer op bij de statistieken van Thiago. Dus we gaan kijken naar Thiago bijvoorbeeld. Hij is degene die de meeste progressieve passes, dus progressieve passes, natuurlijk de passes die je geeft richting het doel van de tegenstander. Hij is degene die de meeste passes geeft, de meeste afstand van de passes. Hè. Dus je hebt natuurlijk verschillende passes die ik vooruit kan geven. Eentje kan 10 meter zijn, 20 meter, 30 meter, 40 meter. Zijn passes leggen van alle spelers in de Premier League de meeste afstand leggen zijn passes af. Als je gaat kijken per 90 minuten qua progressieve passes, de afstand die passes ook opleveren, 424 yards. Ik weet niet precies hoeveel dat qua meters is. Die website heb ik hier openstaan, dus kan ik heel makkelijk even opzoeken. We gaan het heel even opzoeken, dames en heren. We moeten hier ook af en toe een beetje twee dingen tegelijk doen, maar daar zijn we natuurlijk ook wel goed in. Normaal gesproken niet, maar voor nu zijn we goed in. Als we gaan kijken, hij legt dus ongeveer per 90 minuten legt zijn passes 387 meter af. Dat zijn dus gewoon 3 voetbalvelden. Ongeveer, bijna 4 voetbalvelden. Dat is de afstand van zijn passes die hij geeft per 90 minuten. Dus zijn paasafstand is 4 voetbalvelden bij elkaar. Dat moet je een beetje zo zien. Als ik het zo uitleg.
Gewoon tijdens een wedstrijd hebben we
het. Tijdens een wedstrijd legt hij gewoon. Dat zijn progressieve paasjes. Paasjes vooruit. Paasjes die.
Ja.
Dat is paasjes. Niet paasjes achteruit of paasjes breed. Als je die nog bij gaat tellen, dan is het 1554 yards. Dus bijna 1400 meter. Dat is volgens mij. Dat zijn 12 voetbalvelden bij elkaar. Alleen als je gaat kijken naar de progressieve paasjes, is dat 424, dus bijna 380 meter. En dat is verreweg de meeste van alle spelers in de Premier League. Verreweg de meeste van alle spelers in de Premier League. Hij is ook degene met de meeste paasjes. Hij is ook degene met de meeste paasjes in de Premier League. Hij is ook degene met de meeste progressieve paasjes. Nou ja, goed, als we kijken naar het aantal afstanden die ze paasjes afleggen, 380 meter per 90 minuten. Is het ook logisch dat hij degene is met de meeste progressieve paasjes die hij aflegt. Hij legt ongeveer 10 progressieve paasjes per wedstrijd neer. Daar zijn dus die paasjes.
Een beetje te vergelijken met Jerry Schouten dus eigenlijk.
Is niet, zei je?
Dat is een beetje te vergelijken met Jerry Schouten en Jules van Gradier dus eigenlijk.
Want bij Jerry Schouten ging het niet om de progressieve paasjes. Bij Jerry Schouten ging het vooral om het druk zetten en dat soort dingen. En bij deze Thiago is echt vooral aan de bal ook risico's nemen. Ja, de Schouten neemt geen risico's aan de bal. Niet echt.
Risico's.
Ja. En hij neemt echt risico's, hè. Hij neemt soms vaak zoveel risico's dat hij ook wel eens de bal verspeelt. Maar hij is wel degene die vaak er ook bij is om die ballen te veroveren. Dus nee, hij is zeker geen Jelly Schouten. Maar hij heeft natuurlijk, hij is natuurlijk een waanzinnige speler. En als je kijkt, hij geeft bijvoorbeeld 73 paasjes met rechts per wedstrijd bij 90 minuten. En maar 5 met links. Dus rechts is natuurlijk stukken beter. Maar hij is ook een van degenen die de meeste tackles neerlegt. Ook op de helft van de tegenstander. Nou, dat hebben we gisteren ook vaak gezien. Dat hij vaak op de helft van de tegenstander tackle neerzet. Hij is ook degene verreweg de beste in het druk zetten. Nou goed, dat zagen we bij Jelly Schout ook. Die goed was in het druk zetten. In de Serie A. Maar hij doet het ook nog eens in de Premier League. Dus ja, deze Thiago. Ja, dit is een waanzinnige voetballer, man. Wat ik al zei. Je kan de stats erbij pakken. En dat doe ik nu. Als je gaat kijken ook naar het aantal meters dat hij aflegt met de bal aan zijn voeten. Staat hij ook helemaal bovenaan in alle lijstjes. Als het gaat om een aantal touches. Staat hij ook helemaal bovenaan het lijstje. Dus hij doet eigenlijk alles aan de bal voor Liverpool. Ja. Hij is gewoon de machinekamer van Liverpool.
Is hij dan een beetje de ultieme middenvelder?
Wat is een ultieme middenveld? Want het is geen Kevin De Bruyne. Het is geen iemand die 20 goals of assists maakt. Natuurlijk niet. Dat is hij niet. Maar hij is wel heel belangrijk in het verbinden met de verdediging en aanval. Hij is heel belangrijk in het ploeg vooruit helpen. En ook een ploeg als hij onder druk staat om eronder uit te voetballen. En ook als een ploeg rust te geven. Hè. Als hij degene is die als de ploeg onder druk komt te staan en hij weet altijd de oplossing vooruit te vinden. Dan zorgt hij er ook voor dat de elftal op adem komt. Dus is hij een complete middenvelder. Het is een verschrikkelijk goede middenvelder. Maar je kan hem niet vergelijken met bijvoorbeeld Kevin De Bruyne. Want Kevin De Bruyne die levert assist goals. Dat doet hij niet. Als je gaat kijken naar hoeveel goals assist hij heeft gegeven dit seizoen.
Dat zijn er een hoop inderdaad. Hè?
1 goal en 2 assists.
Dat is De Bruyne. Van De Bruyne zijn er een hoop van Thiago niet. Inderdaad.
Zei je?
Van De Bruyne zijn het inderdaad een hoop en Thiago niet. Dat kunnen we wel concluderen, denk ik.
Als je gaat kijken naar Thiago heeft 1 goal en 2 assists. Ja, dat is niet veel. De Bruyne doet dat meestal in de wedstrijd. Dus,
klopt.
Dus als je kijkt naar ultieme middenvelden, ik vind het niet te vergelijken. Maar wat hij doet, is hij gewoon een van de beste. Nou ja, zeker een van de beste middenvelders van de wereld. En hij is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest. Moest een tijdje wennen. En aan de Premier League, aan het niveau van de Premier League, aan het tempo van de Premier League. Maar inmiddels is hij gewoon, wordt hij met de week beter en beter. En dit is zeker geen Jerry Schouten. Maar je kan natuurlijk ook niet Jerry Schouten met Thiago vergelijken. Thiago is natuurlijk een veel, veel betere voetballer natuurlijk. En Jerry Schouten is gewoon een voor Bologna, voor de Serie A. En natuurlijk Premier League is een veel hoger tempo. En wat hij. Maar hij is gewoon ook geen totaal verschillende spelers. Hè, want Jerry Schouten is gewoon iemand die in wat hij doet gewoon heel belangrijk is. In het positioneel heel goed staan. Het veroveren van ballen. En voor de rest houdt hij het aan de bal vrij simpel. En Thiago is iemand die het zeker niet simpel houdt. Want hij neemt ontzettend veel risico's. Maar vaak 95 van de 100 keer lukt het. En dan zie je ook dat je als elftal vooruit kan komen. En dat je als elftal veel beter wordt. En deze Thiago wekelijks. Gisteren kreeg hij ook nog een staande ovatie. toen hij het veld afging. Dus deze Thiago is ja, op dit moment een van mijn favoriete spelers. Want ik doe mijn televisie echt aan voor deze Thiago. Die geboren is in Italië met Braziliaanse roots. En speelt voor het Spaanse nationale elftal. Dus deze Thiago magistraal goed.
Nou, zeker. Nou, dan gaan we naar je laatste middenvelder van deze week. Florian Kainz, voor mij een persoonlijke favoriet. Niet alleen van mij, maar ook van Magiel, die ook hier ook geregeld zit. Dus voor mij gaat mijn hart al sneller kloppen toen ik zag dat jij hem geselecteerd had. Dus vertel even waarom dat hij er nu ook in staat.
Nou ja, goed. Ik ben natuurlijk deze wedstrijd heb ik niet live gezien. Want ik kan natuurlijk niet alle wedstrijden live zien. Maar ik kijk natuurlijk van de top 5 competities, kijk ik alle samenvattingen terug. Dus ik zag Keulen winnen met 3-1 bij Gladbach. Dus de derby hebben ze gewonnen. Ja, 2 keer op dit seizoen hebben ze gewonnen.
Ja, klopt.
Ja, 2 keer vrij overtuigend, hè? En volgens mij de eerste met 4-1, volgens mij. En deze met 3-1.
Kan wel, ja. Dus, ja, volgens mij wel. Ja, 4-1, inderdaad. Ja,
ja en doe ik nu uit mijn bolle hoofd, hè. Dus ben ik me niet op vast als het niet klopt, maar volgens mij wel.
Het klopt.
Ja, en deze Florian Kainz was betrokken bij alle 3 de goals. En kijk, voordat we op doorgaan op Florian Kainz, wil ik het natuurlijk wel hebben over Stefan Baumgart, wat hij presteert dit seizoen met Keulen. De man natuurlijk met de hoofddeksel, met de pet. Ken je Yashin? De doelman?
Ja, zeker.
Die heeft natuurlijk ook die beroemde pet. En hij heeft die pet ook. En als je kijkt naar Keulen is natuurlijk altijd wel. Ze hebben natuurlijk Europees voetbal gehad een paar jaar geleden. Maar normaal gesproken is Keulen de laatste jaren echt een degradatieploeg. Hij speelt eigenlijk altijd voor degradatie.
Ja.
Als ik even het seizoen 2019-2020 erbij pak, zijn ze 14 geëindigd.
Ja, en vorig jaar natuurlijk, in de 92e minuut was veilig gespeeld.
Ja, vorig jaar stonden ze 16e, moesten ze nog veilig spelen. En deze Steven Baumgart is gekomen. En hij heeft gewoon een tactiek ontwikkeld waarin bijvoorbeeld spelers op hun best renderen. En dat zie je ook aan Antonio Modest, die nu 16 goals heeft. Want deze Antonio Modeste, hè, ik heb een heel mooi draadje gemaakt door mijn Twitter. Zou ik zeker aanraden om te lezen, want ik ga het helemaal niet hierover vertellen. Maar echt bizar wat er met Modeste en zijn carrière gebeurd is. In het kort, hij is natuurlijk bij Keulen, heeft hij natuurlijk geweldig gedaan. Seizoen 2016-2017, toen is hij met veel gehandels is hij vertrokken naar China. Want hij wilde in China voetballen, geld verdienen. Eerst werd hij verhuurd. Hij werd daarna voor 28 miljoen euro werd hij overgenomen. Door dezelfde club waar hij de seizoen daarvoor op huurbasis heeft gespeeld. Alleen die club, de eigenaar, was allemaal betrokken bij allemaal verkeerde administratie en bij illegale dingen. En daardoor werd hij in de bak gegooid, werd hij veroordeeld en wilde de club, had toen zijn naam veranderd. Dus ik zat dus te kijken naar zijn lijst en ik zie opeens dat hij bij 2 verschillende Chinese clubs heeft gespeeld. Maar ik ging verder zoeken. Maar het is gewoon dezelfde club. Maar het gewoon met een heel andere naam. Een heel andere logo. Dat had ik nog nooit gezien. Maar hij is gewoon na een maand. Nadat hij definitief voor 28 miljoen euro was overgekocht. Was hij Modeste zijn contract laten ontbinden. Dus gewoon 28 miljoen voor betaald. En binnen een maand contract laten ontbinden. Nou, dan gaat je 28 miljoen. Nou is dat in China geen probleem. En toen weer met veel gehannes, want de FIFA liet, hij ging weer naar Keulen, hij tekende daar een contract, maar met veel gehannes van de FIFA, want hij mocht van de FIFA helemaal niet spelen, hij was niet speelgerechtigd. En de FIFA zei van, ja, wacht eens eventjes, je contract is helemaal niet goed ontbonden bij deze club. Ik zijn naam even vergeten ben. Mag helemaal niet spelen. Uiteindelijk duurde 3 maanden voordat hij mocht spelen. Dus in november tekende zijn contract. En in februari maakte hij pas zijn debuut. En binnen 3 minuten scoorde hij een doelpunt. En barstte echt in jank uit. uiteindelijk heeft hij nooit meer dat niveau kunnen halen. Is hij verhuurd aan Saint-Étienne. De winter van 2021. Dus vorig seizoen. En dit seizoen is hij teruggekomen. En met een nieuwe trainer, Steven Baumgart. En hij heeft gewoon alle spelers. Gewoon zo'n tactiek bedacht. Dat alle spelers gewoon perfect passen nu in het systeem. En dat is alle spelers op hun. Op hun kracht komen te spelen. En dat is deze. Modeste is gewoon heel goed voor de goal. Is krachtig, is sterk. Kopsterk. En je ziet ook dat hij nu heel belangrijk is. Ook in de 16 met het maken van doelpunten. Nou, de eerste goal was. Ding is kregen. Florian Kuijs kreeg de bal aangespeeld. Florian Kuijs kreeg de bal aangespeeld aan de linkerkant. En die gaf hem goed voor, op Modeste die de 1-0 kon binnen tikken. Nou ja, goed, dat is een van zijn kwaliteiten in de 16 doelpunten te maken. Nou goed, hij heeft 16 goals. En het tweede doelpunt zette hij ook op. Want hij was degene die achter de stambeen die bal gaf. Mm-hmm. Waardoor, want volgens mij kwam... ze werden onder druk gezet.
Keulen ja, maar gaat het niet
ja, nou, Keulen werd onder druk gezet. En hij veroverde toen de bal. En hij gaf toen dat hakje achter de stambeen, gaf hij dat hakje. Waardoor de aanval levend bleef en waardoor ze eruit kwamen. Hij liep door in de 16, kreeg de bal teruggetrokken en maakte toen het af. Dus een goal en een assist. En bij het derde doelpunt was zijn rol heel belangrijk. Want ze leken de bal te verliezen. Maar omdat hij echt alles ervoor gaf om die bal om er nog voor te komen. Kon hij net nog die bal voor die speler van Gladbach tikken. Waardoor ze nog aan de bal bleven. En alsnog de aanval konden opzetten. Tijdens kwam die bal aan de linkerkant bij Mark Oet terecht. En het lag helemaal open bij Gladbach achterin. De verdediging stond helemaal uit positie. En het werd uiteindelijk 0-3. Doordat hij dus zo'n doorzettingsvermogen had om net dat duel te winnen. Waardoor Keulen aan de bal bleef. Dus hij is gewoon betrokken bij alle drie de goals. En deze Florian Kainz, je hebt het over een van jullie favoriete voetballers. Dat is hij van mij ook in de Bundesliga. Want ik vind het echt fantastisch. Ja, Maurits is nu aan het juichen. Helemaal juichen. Yes. En nee, ik vind Florian Kainz echt een geweldige voetballer. En als je ook de statistieken erbij pakt, want ja, ook van Florian Kainz heb ik de statistieken opgezocht. Hij is degene die de meeste voorzetten geeft in de Bundesliga. Ik dacht, nou, dat zou wel Filip Kostić zijn of David Raum. Dit gaat om de middenvelders in de Bundesliga. Dus David Raum en zijn wingbacks. Maar van de middenvelders zijn degene die de meeste voorzetten geeft in de Bundesliga. Als je voor de rest gaat kijken, hij is degene met de meeste voorzetten. Hij is ook degene met de meeste paasjes in het penaltygebied. Hij is ook degene met de meeste voorzetten in het penaltygebied. En hij is gewoon heel belangrijk in het creëren van kansen. Hij is ook degene van alle middenvelders. Excuus, ik moet ook hoesten. Hij geeft ongeveer 2 keypaasjes per wedstrijd. Dus steekballen waar kansen komen. Keypaasjes. Staat hij ook helemaal hoog in de lijstjes. Dus hij is gewoon heel belangrijk in het creëren van kansen voor de ploeg. Als je gaat kijken naar degene met de meeste keypaasjes is Joshua Kimmich. Nou ja, Joshua Kimmich geeft ongeveer 2,8 keypaasjes per wedstrijd. En deze Joshua Kimmich is natuurlijk wereldtop, hè. We hebben het over Kimmich, dat hij bovenaan het lijstje staat met 2,8. Dat is logisch, want Kimmich is naar mijn mening de beste middenvelder van de Bundesliga. En een van de beste middenvelders van de wereld. Dus dat Florian Kainz met 2 daarin staat, is natuurlijk heel goed. En hij is gewoon een hele belangrijke speler. Een hele mooie speler. En een speler die gewoon heel veel kansen creëert voor de ploeg. En een hele belangrijke speler. En je ziet het ook afgelopen weekend betrokken bij alle drie de goals. En ja, gewoon een fantastische voetballer. En als je dan betrokken bent bij alle drie de goals. En dan 3-1 wint. Dus dat was de reden dat ik Florian Kainz heb geselecteerd. Want 3-1 winnen bij Gladbach. Was bij Gladbach?
Volgens mij was bij
Gladbach. Was bij Gladbach. En betrokken bij alle drie de goals. Dus daarom heb ik hem gekozen.
Nou, heel mooi. Nou, dan hebben we er nog maar 3 te gaan. Dat zijn de voorste 3. Laten we lekker op rechts beginnen. Dat is, ik zie hier staan José Morales van Levante. Wat heb je over hem te zeggen?
Weet je zijn bijnaam eigenlijk?
Geen flauw idee.
Ah, dat vind ik dan weer jammer. Want zijn bijnaam is El Comandante. De reden dat hij El Comandante is, dat hij elke keer met zijn... Met zijn hand gewoon zo bij zijn, als een commandant, weet je wel, zo...
Staat salueren.
Ja, als een militair gewoon zo met zijn handen bij zijn ogen, bij zijn slaap, zo... gewoon als een commandant. Dus daarom wordt hij El Comandante genoemd. En hij is fantastische voetballer, echt. Als je hem niet kent... Hij had de afgelopen... vorige week had hij een rust tegen Barcelona. Dat hij 4, 5, 6 mensen uitspeelde. En dat hij gewoon... uiteindelijk scoorde hij niet, want Ter Stegen pakte hem. Maar ik vind het echt een hele, hele goede voetballer. Die tot zijn 20ste op amateurniveau speelde. Afgelopen weekend een goal, 2 assists. En daarin een hele belangrijke zege voor Levante in de strijd om degradatie. Wat denk ik dat ze die niet meer gaan ontlopen. Want ze staan er niet heel goed voor. Ze staan laatste. En dat is wel heel zonde, want ik vind Levante echt een hele mooie club. Maar die gaan het ook mede door financiële problemen. Want dat hadden ze... Dat hebben ze enorm gehad.
Mm-hmm.
Gaan ze het waarschijnlijk niet redden. Dat is heel zonde, want La Liga raakt dan een hele mooie parel kwijt met El Comandante, José Morales. Die, ja, fantastische voetballer. Daar kan je echt naar kijken. Echt een hele sierlijke voetballer, hele mooie voetballer. Echt een persoonlijkheid. En wat ik wel vreemd vond van hem, is afgelopen weekend, of twee weken ervoor. Dus eigenlijk niet dit weekend, maar de weekend ervoor speelden ze tegen Barcelona. Kwamen ze 1-0 voor door een penalty van hem. En even later kregen ze weer een penalty en hij stond niet achter de bal. En dat vond ik al vreemd, okay. Weet je wel. Want hier is het gebruikelijk toch dat er een penalty-nemer is die, als hij scoort, dat hij hem daarna gewoon nog een keer neemt, toch? Ik bedoel, het is hier niet
is
zo dat...
Wel, ja.
En in het buitenland valt me dat toch vaak op dat er toch best wel veel verschillende penalty-nemers zijn. Als iemand hem maakt, dat de volgende niet. En dat is misschien, heeft dat te maken met het feit dat ze dan te voorspelbaar worden. Maar hij liet hem nemen door... wie liet hem nemen? Ik weet niet precies door wie hij hem liet nemen. Maar in ieder geval iemand die wel iets stuk minder is in penalty-nemen. Hij miste hem. Dus toen vond ik al vreemd van... Ja, weet je, jij scoort. Jij bent een van de beste penalty-nemers van je ploeg. De beste penalty-nemer van je ploeg. Misschien wel.
Mm-hmm.
Je mist. En je scoort. En je laat de tweede laat je hem door iemand anders nemen die niet zo goed is in penalty's nemen. En ze kregen in die wedstrijd weer een penalty. En weer nam hij hem niet. Uiteindelijk werd die penalty wel benut. Maar blijkbaar is het gewoon iemand die... niet durft om een tweede penalty te nemen in de wedstrijd, maar gewoon één penalty. En deze wedstrijd kregen ze weer een penalty. Hij nam hem wel. Ze kregen geen tweede penalty. Dus ik weet niet of dat echt zo is, maar het viel me wel op. Maar ja, deze El Comandante is al jaren echt een van mijn favoriete spitsen in La Liga. Ik vind het echt genot om naar hem te kijken. En het is echt de persoonlijkheid, hè. Ook natuurlijk met dat commandante groet dat hij elke keer doet natuurlijk. Ja, het is fantastisch, El Comandante. En als je moet één keer luisteren naar het commentaar van Siert, of je moet het opzoeken. Siert wordt echt helemaal gek, hè. El Comandante, El Comandante. Ja, dus, mooi commentaar. Dat maakt het natuurlijk allemaal nog extra specialer. Maar ja, dat is een fantastische speler. En hij gaat waarschijnlijk trouw blijven aan de club, want hij wil graag zijn contract verlengen. Ook als Levante degradeert. Dus zeer waarschijnlijk zien we hem volgend jaar in de Segunda. Dus moeten we heel veel... moet ik eens heel veel Segunda gaan kijken voor Levante. Want als ik even de stand erbij pak, hebben ze dit weekend wel gewonnen.
Het ziet er niet best uit voor ze inderdaad. Want ik heb het er inderdaad ook even bij gepakt. Want ze staan nu 4 punten achter op Granada, die 18e staat. En
ja.
Dat betekent ook degradatie. En ze staan maar liefst 6 punten achter op Cadiz.
Ja, en
het
ergste is nog, Cadiz won bij Barcelona.
Ja, dus, precies.
Als ze nou hadden verloren van Barcelona, lag het open. Want dan was het 4 punten geweest. Maar die zegen van Levante is wel belangrijk geweest. Want ze naderen nu wel Granada. Dus ze hebben iets meer lucht gekregen. Want als ze hadden verloren van Granada, was het helemaal klaar geweest.
Nu het zou wel de genadeslag voor Granada kunnen zijn ook natuurlijk.
Ja, mooie grap. Granada.
Dat is niet de bedoeling.
Was geen woordgrap, maar zo kwam het wel over. Ja.
Oh, mooi.
Ja, die is mooi. Mooi grap. Hier krijgen we nog een klein beetje een woordgrap van Maurits. Maar goed, Levante speelt... Granada speelt vanavond tegen Atletico Madrid.
Ja.
Daar kan je vanuit gaan dat Granada die waarschijnlijk gaat verliezen. Even kijken, Levante speelt thuis tegen Sevilla. En als we gaan kijken voor de rest. Cadiz speelt morgen uit bij Bilbao. Dus, of thuis tegen Bilbao. Dus het is niet gemakkelijk voor de degradatiekandidaat. Hè? Want ze spelen allemaal daar tegen redelijk grotere clubs in de La Liga. Natuurlijk helemaal Levante Sevilla... Atletico tegen Granada. En voor de rest is het dus... voor heel Levante natuurlijk heel erg zonde dat ze uiteindelijk die... dat Cadiz de wedstrijd bij Barcelona heeft gewonnen. Hè? Want dat kan je natuurlijk niet voorstellen dat Cadiz bij Barcelona wint. Dat even gebeurt. Als Barcelona de laatste tijd iets minder weer... uitgeschakeld door Eintracht Frankfurt. Maar dat gebeurt, dat verwacht je niet. Maar goed, ja, het is... voor Levante is het hopen dat ze de puntjes kunnen sprokkelen. Dat ze enigszins het druk kunnen houden op die 17e plek. Die belangrijke 17e plek. En voor de rest, El Comandante is daarin heel belangrijk. Want hij is gewoon de belangrijkste speler van de ploeg. En ik denk als Levante degradeert, dan wordt het uitverkopen. Want ze hebben zoveel goede voetballers daar. Ze hebben een Campagna, ze hebben Enes Pardi, ze hebben George de Frutos. Ze hebben echt een aantal hele goede spelers die na dit seizoen de stap kunnen maken. Dus... het wordt een hele drukke zomer als Levante degradeert. Het wordt sowieso een hele drukke zomer als Levante ook erin blijft. Want er zullen heel veel spelers vertrekken. Maar ik ben heel benieuwd of inderdaad El Comandante, als ze degraderen, of die volgend jaar nog bij Levante speelt. Dus dat wordt vervolgd.
Ja, van wie ook nog niet bekend waar hij volgend jaar speelt, is natuurlijk Erling Haaland. Die was heel sterk tegen Wolfsburg, dus ik denk dat we dat kort kunnen houden. Die was heel goed. Assist, paar goals. Hij is weer helemaal terug, denk ik.
Ja, je zegt dat hij niet bekend is, maar het is wel bekend, hè, want hij gaat, als het goed is, naar Manchester City.
Ja, dat is nog niet zeker, toch?
Niet helemaal zeker, maar wat ik gehoord heb is dat het wel een kwestie van dat het maar formaliteit zal zijn, want hij gaat daar wel heen. Maar ja, Haaland, twee goals en een assist. En die tweede goal was ook, het is gewoon puur Haaland weer. Hè. De diepteloopactie maken en die bal erin jassen. Dat is gewoon Erling Haaland, die gewoon altijd de juiste loopacties weet te maken in de 16. Gewoon heel dodelijk is en ook buiten de 16 heel dodelijk is. Maar eerst te beginnen met de assist die hij gaf, want hij verovert zelf de bal op het middenveld. Als je ook gaat kijken, is hij een van de spitsen met de hoogste clearances in de Bundesliga als spits. Dus dat betekent dat hij echt wel, ook wat defensief werk verricht. Dat zag je ook bij het eerste doelpunt, want hij staat op het middenveld, verovert een bal, maakt een rush. Geeft de bal eigenlijk heel goed mee aan Witsel, die aan de linkerkant was doorgelopen, volgens mij samen met Brandt. Werd niet goed verdedigd door Wolfsburg, want ja, als er twee mensen van Dortmund zo doorheen kunnen lopen, diep kunnen gaan en worden niet aangepakt, dat is niet goed. Maar hij maakte het uiteindelijk wel, gaf die assist, Witsel maakte het goed af. En even later, want ik vond Brandt en Royce ook magistraal goed in die wedstrijd. Brandt is en Royce zijn sowieso wel heel goed in vorm. Ik vind Brandt sowieso alle laatste maanden heel goed in vorm.
Maar we hebben het even over Haaland.
We hebben het even over Haaland. Maar ik moest wel een beetje twijfelen tussen die drie. Want ik heb het eigenlijk voor Haaland gekozen. Ook omdat in de aanval zocht ik wat spelers. En bij de tweede goal was de goede aanval van Brandt, Royce. En die gaf hem eigenlijk op Haaland. Die hem eigenlijk heel makkelijk kon binnentikken. Maar hij stond wel weer op de juiste positie. En bij het laatste doelpunt vond ik wel een beetje vreemd. Want hij wilde eerst naar binnen toe. En die bal werd gegeven. En opeens, op het laatste moment, ging hij dan toch buitenom. Is dat een afleidingsmanoeuvre? Het zou kunnen. Maar hij schoot natuurlijk goed in erin. En deze Haaland is natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest. Is teruggekomen. Heeft natuurlijk een tijdje heel lang niet gescoord. Volgens mij was het midden februari. Voor het laatst dat hij gescoord had. En nu heeft hij weer gescoord. En als je ook gaat kijken naar zijn expected goals. Hij heeft een expected goals van 13,5.
Ja?
13,5. En hij heeft 18 goals gemaakt. Dus
als je kijkt, zit je lekker boven.
Zit hij er heel lekker boven. Is gewoon een van de beste spits van de wereld. En als je gaat kijken naar zijn moyenne en zijn aantal doelpunten dat hij maakt. Ook naar zijn expected goals. Kan je misschien wel de beste spits van de wereld noemen. Want er is niemand die zo'n moyenne heeft als Haaland. Dus geweldige speler. Geweldige spits. En als hij weer dit niveau houdt. Dan kunnen we het wekelijks weer over Haaland hebben. Want als hij wekelijks weer een hat-trick gaat maken. Dan kunnen we moeilijk over hem heen. Volgende week. Dus hij is weer helemaal terug. En heel belangrijk ook voor Dortmund. Dat hij natuurlijk weer helemaal terug is.
Ja, en belangrijk in de 6-1 tegen Wolfsburg. En dan daarnaast, we hadden het over hat-tricks. Een man die daadwerkelijk een hat-trick heeft gemaakt afgelopen weekend is natuurlijk Cristiano Ronaldo. Last but not, zeker not least. Vervelend nieuws natuurlijk van afgelopen week dat zijn ongeboren zoontje doodgegaan is. Ja. Waarvoor ook een schitterend applaus in de 7e minuut was bij Liverpool Manchester United afgelopen maandag of dinsdag. Maar heel belangrijk met een hat-trick tegen Norwich.
Ja, en United was weer niet goed. Ja, what's new? What's new kan je zeggen, United is weer niet goed. En daar ben ik wel benieuwd naar, hè, want hoe zie jij het eigenlijk voor je dat Erik ten Hag daar gaat? Want denk je dat hij daar gaat slagen? Of denk je dat hij daar, hij moet wel heel veel werk verrichten om daar te slagen, want het is echt een immense klus dat hij moet verrichten daar.
Ja, ik heb er een beetje een hard hoofd in, moet ik ook eerlijk zeggen. Ik denk dat die club überhaupt niet te redden is, tenzij dat er een type als Jurgen Klopp komt en die hele club gaat veranderen, weet je wel. Dat heeft Klopp natuurlijk toen gedaan. Ik had het van Ten Hag veel slimmer gevonden als hij bijvoorbeeld naar Red Bull Leipzig was gegaan, waar die ook mee in verband gebracht werd. Ik denk dat hij veel beter in Duitsland past dan in Engeland. Ik denk dat ze in Engeland te meedogenloos gaan zijn en dat hij daardoor niet gaat redden. Dus ik zou het sowieso niet doen. En ik denk niet dat hij de juiste man is om Man United te redden. Oké? Okay.
Nou ja, Leipzig heb ik het over. Maar Domenico Tedesco presteert daar heel goed, hè?
Hij werd in verband gebracht met Leipzig.
Hij werd in verband gebracht, maar dat was voordat Tedesco vooral Dat was voordat Tedesco tekende.
Toen nee, dat was de afgelopen week. Ja, nee, dat was afgelopen week.
Was dus wel
hij,
zo.
Hij wordt de hele tijd aan mijn Leipzig in band gebracht.
Hij wordt daar wel... maar ze hebben bij Leipzig al aangegeven dat het ging om de voor.
Met Tedesco.
Niet om nu. Het ging, ze willen nu verder met deze Domenico Tedesco. Wat logisch is, want ze hebben een hele goede run gemaakt. Want ze begonnen eigenlijk vrij slecht aan het seizoen. Zonder volgens mij zelfs het rechte rijtje. En nu staan ze in de Champions League plek. Nou, afgelopen weekend gewonnen bij Leverkusen. Staan in de halve finale van de Europa League. Bij knappe zegen bij Atalanta. Nou ja, goed, Atalanta draait heel slecht. Het gaat nu niet om Atalanta, maar... we hadden het over Erik ten Hag. Ik dacht al, waar hebben we het over? Maar we hebben het over United. Want we hadden het opeens over Leipzig en Atalanta. Maar United. Ja, ik zie het ook heel hard in. Want zolang de Glazers daar zitten, wordt het wel vrij lastig, denk ik. En het is... er moet gewoon bij die club veranderen. Het moet beginnen bij de club. Ja. Want Erik ten Hag, zolang Erik ten Hag niet... Kijk, Erik ten Hag is geen wonderdokter. Het is niet dat hij daar komt en hij kan eventjes met een toverstafje toveren en alles is goed. De beleid van de club is gewoon niet goed. Als je gaat kijken naar de aankopen die ze doen, het is gewoon raar. Het is Salah bijvoorbeeld, ze hebben vorig jaar een speler gehaald. Waarvan de trainer niet eens wist wie het was. Mm-hmm. Ze hadden Alex Theus. Maar de trainer kende hem niet eens. Ja, dat is raar. Weet je. Je haalt gewoon spelers waar die je trainer niet van kent. Dus hij weet niet wie het is. En dat is ook dat ik Ten Hag wel inspraak wil hebben in wat er komt en wat er niet komt.
Ja.
Dus daarin ben ik wel heel benieuwd wie er komen. Want het moet wel flink veranderen bij United. Want Aaron Wan-Bissaka, met alle respect... Maar dat kan gewoon niet in de top van Engeland. In de top van de top kan je niet met Aaron Wan-Bissaka aankomen. Want als je gaat kijken naar de backs in het hedendaagse voetbal. Trent. Cancelo.
Ja.
Bij de top. Dan kom je aanzetten met Wan-Bissaka. Die niks kan met een bal. Gewoon helemaal niks.
Nee, om nou even terug te hebben over... We gaan nu een beetje af van Cristiano Ronaldo. Want we hadden het over Ronaldo. Waarom is hij nou zo goed? Wat deed hij nou zo goed tegen Norwich? Want we gaan nu te ver over andere spelers. Dat kunnen we een andere keer doen. Maar laten we het even houden bij Ronaldo.
Ja, Ronaldo. het is Ronaldo. Het is Ronaldo die altijd kan opstaan. Ieder moment. Die 1-0 maakte, die kreeg de bal voor zijn voeten. Hij maakt hem goed af. Nou ja, goed, als Ronaldo in de 16 de bal voor zijn voeten geeft. Ja, dan weet je dat het een doelpunt is. Want ja, dat mist hij niet. En hij scoort uit de corner. Nou ja, goed, we weten hoe kopsterk Ronaldo is. Dus bij een corner is het heel goed mogelijk dat hij, als hij aan de bal komt, dus met zijn hoofd tegen de bal aankomt, dat hij een doelpunt maakt. Want ja, hij is een van de beste koppers van de wereld. Luc de Jong is de beste kopper van de wereld. Daar zijn we allemaal wel over eens. Maar deze Ronaldo kan ook vrij aardig koppen. En hij schiet een vrije trap binnen. Wat ik al heel knap vind, want dat hij überhaupt op goal ging, vind ik al knap. Want hoe lang geleden is het dat Ronaldo een vrije trap op goal heeft geschoten?
Dat is een tijdje geleden. Dat viel me ook het meeste op aan die hele hattrick. Dat hij uiteindelijk nog een vrije trap binnen wist te knallen.
Ja.
Had Krul hem kunnen hebben, denk je?
Ja, ik wist dat die vraag ging komen. Ik denk het wel. Hij komt wel heel hard aan. Maar als je gaat kijken hoeveel keepers hadden deze kunnen hebben. Dan denk ik dat er best wel wat keepers deze hadden kunnen hebben. Dus het is
dat
wel,
dacht ik namelijk ook, ja.
Het is wel een blunder. Maar hij komt wel hard. Ik weet natuurlijk niet heel goed wat de zicht van Krul was. Ik denk dat hij hem ook heel laat zag. Maar die bal was ook heel hard. Dus maar hij kwam er wel net aan. Want ik vind dat je hem dan, als je er tegenaan komt, dan mag je hem wel iets beter verwerken. Maar goed, laten we gewoon over de hattrick van Ronaldo hebben. Ja, United is niet goed. Maar het is gewoon een heel makkelijke analyse. Norwich was gewoon beter. Alleen, ja, Norwich heeft geen Cristiano Ronaldo. En United heeft wel Cristiano Ronaldo. Ja, dat maakt het verschil. En dat maakte ook het verschil tegen Tottenham. Dat maakte ook een hattrick.
Yeah.
En dat maakt hij nu ook. Yeah. En dat is dus vaak... Maakt hij gewoon het verschil. Omdat het gewoon Cristiano Ronaldo is. En omdat hij gewoon in en rond de 16 gewoon dodelijk is. Aan de bal.
Ja.
Met zijn kop. En blijkbaar ook een vrije trap die er binnen schiet. Dus dat maakt het verschil. Cristiano Ronaldo maakt het verschil. Het was Cristiano Ronaldo 3. Ja, het was letterlijk Cristiano Ronaldo 3 en Norwich 2. Maar ja, dat was het wel. Het was Cristiano Ronaldo tegen Norwich. Want ja, is misschien iets te makkelijk. Want ik vond Elanga ook heel goed spelen. Maar ja, uiteindelijk maakt Ronaldo het gewoon het verschil weer. En dat is de reden dat United die wedstrijd gewonnen heeft. Want Als Norwich Cristiano Ronaldo had gehad, dan had hij die wedstrijd gewonnen. Al wil ik niks afdoen aan Timo Pukki, want voor Norwich gewoon de Cristiano Ronaldo is van Norwich. Maar Cristiano Ronaldo natuurlijk nog wel even net een klasse beter natuurlijk. Ik vind hem zeker niet meer de beste spits van de wereld. Dat vind ik hem zeker niet meer. Er zijn natuurlijk een aantal spitsen die wel voorbij zijn gekomen. Maar goed, hij is natuurlijk wel 37 nu. Dus dat is ook wel vrij logisch. Maar,
hij heeft zijn tijd al gehad natuurlijk. Hè. Hij is natuurlijk al heel lang best speler van de wereld geweest. Maar het is mooi dat hij dus nadagen bij Man United zo goed kan doen.
Laten we hier niet Messi en Ronaldo fans tegen elkaar op zeggen. Eén van de beste
spelers. Maar dat zeg ik ook.
Zei de beste speler van de wereld.
Nee, maar hij heeft hem bij 5 keer de Ballon d'Or gewonnen. Dus is het dat hij dan de beste speler ter wereld is, toch?
Maar, ik weet niet of de beste speler van de wereld is. Want je hebt ook nog
Lionel Messi.
Maar laten we zo zeggen, één van de beste spelers van de wereld was hij.
Ja,
laten we niet, anders krijgen gewoon Messi en Ronaldo fans weer straks op ons dak. Eén van de beste spelers van de wereld. Ik vind ze allebei fantastisch. Ik heb van allebei genoten. Ik kan nog steeds van ze genieten. Maar ja, het is gewoon... maar het blijft natuurlijk wel een speler die je altijd in de gaten moet houden. Want hij kan altijd nog een goal maken. Hij kan altijd nog belangrijk zijn. Het is nog altijd een enorm dodelijke speler. En dat zie je ook. Dat hij gewoon weer een hat-trick maakt. Gewoon... je zag het. Hij was natuurlijk een paar weken geleden gepasseerd. Hè, voor die wedstrijd tegen Manchester City. Hij ging natuurlijk naar Portugal toen. Hè. Hij was boos. Ging naar Portugal. Ging daar vakantiezon een beetje afkoelen. En hij kwam terug tegen Tottenham. En hij maakte een hat-trick. Dus als je Ronaldo triggert... Dan levert hij wel.
Zo geleefd is wel. Ja.
En ik denk dat hij ook getriggerd is door het feit dat er in de media stond dat Ten Hag hem niet wilde hebben. Dat Ten Hag hem wilde verkopen. Dat hij niet meer paste bij United. En dat het eerste was dat hij zou doen. Ik denk dat Ronaldo dat ook las. En dat ook weer als een triggerpunt zag om dat te laten zien. Dus elke keer als je Ronaldo triggert, levert hij gewoon de wedstrijd erna. Dus eigenlijk moet je hem elke week triggeren. En dan levert hij. Dus je moet eigenlijk gewoon elke week zeggen dat je er niks van kan. En dan laat hij gewoon weer zien. Dus dat is een tip voor... Erik ten Hag volgend jaar. Elke week zeggen dat hij er niet van kan. En dan levert hij een hat-trick voor je aan. En dan word je gewoon kampioen. Nou, dat is het gewoon. Dat is gewoon het recept. Nou ja, zonder gekheid. Het is wel
opgelost nu.
Ja, zonder gekheid. Het is natuurlijk wel bizar dat hij gewoon getriggerd moet worden. Dat hij nog altijd getriggerd wordt van dit soort dingen. Want het is geen toeval. Het is geen toeval als elke keer als hij getriggerd wordt dat hij weer levert.
Ja,
dat hij niet wordt geselecteerd voor de wedstrijd tegen Manchester City. Dat hij... op vakantie gaat en hij is getriggerd, komt terug, scoort een hat-trick. Hij wordt getriggerd door het nieuws over Ten Hag dat hij hem niet wilde en hij scoort een hat-trick. Nou gaat dat niet elke week gebeuren natuurlijk, maar die trigger heeft hij blijkbaar nog wel nodig om te kunnen presteren af en toe. En dat is wel, dat is mooi om te zien natuurlijk, dat hij alles gewoon heeft wat hij kan winnen en nog op 37-jarige leeftijd nog zo getriggerd kan worden.
Ja, nee zeker. Daar hebben we dus Manchester United ook helemaal opgelost. Dosti, ik wil je weer bedanken voor je tijd vandaag. We hebben echt lang gepraat. Bijna anderhalf uur zelfs. Dus, je wordt bedankt voor je tijd. En vergeet Dosti ook niet te volgen op de socials. En komende vrijdag is er weer een vrijdagmiddagborrel, denk ik. En met wie heb je hem dit keer?
Ik ben met iemand bezig. Ik kan nog niet zeggen met wie, want het is nog niet helemaal zeker. Maar je zal het wel zover zien komen als het rond is.
Ja, en dan wordt iedereen weer bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.